avond, beste vrienden. Vanavond iets over een van de opstellers van onze catechismus, namelijk Zacharias Urzinus. En dan een volgende keer over de andere, Caspar Olevianus. Een catechismus, weten we wel, is een korte uiteenzetting van de hoofdzaken van de Bijbelse, de christelijke leer. Bedoeld om de jeugd te onderwijzen in de leer van de kerk. Onze Heidelbergse catechismus is voluit een gereformeerde catechismus. In de tijd van de reformatie zijn er heel wat catechismen verschenen. Lutherse, ook verschillende gereformeerde. En zij laten duidelijk zien waar het in de reformatie om ging. Om de leer die naar Gods woord is en die was herontdekt. De Heidelbergse catechismus is in Duitsland ontstaan, in de Paltz, in de stad Heidelberg. De keurvorst, Frederik III, die was overgegaan naar de Lutherse kerk, maar daarna naar de gereformeerde, naar het gereformeerde geloof, heeft aan twee jonge theologen, Urzinus en Olevianus, opdracht gegeven om een al op school gebruikte Lutherse catechismus te herschrijven en een gereformeerd karakter te geven. Het was een woelige tijd met vele godsdienstoorlogen, weten we, waarin strijd werd gevoerd tussen gereformeerden en Roomsen, Luthersen, Zwinglianen, Dopersen en ook christelijke humanisten. Een strijd om het recht te verstaan van de leer van Gods woord. Het was ook een tijd van geloofsvervolging. De eerste uitgave van de Heidelbergse catechismus verschijnt in 1563 en werd naar goedkeuring van de keurvorst, nadat de eindredactie wel op een synode werd vastgesteld, direct in de gereformeerde kerk en op de scholen van de Paltz ingevoerd. En iedereen was verplicht deze belijdenis te erkennen. In korte tijd beleefde de catechismus vier drukken. In de derde editie, die 3 maanden later verscheen dan de eerste, kreeg ze haar huidige vorm. In de vierde editie werd de stof verdeeld over de bekende 52 zondagen. Ten dienste van de prediking, die later, zoals later werd vastgesteld door de synode van 1618-1619, de synode van Dordrecht, werd ook de catechismus verplicht gesteld in de prediking, de leerdienst, de tweede dienst op de zondag. De catechismus neemt expliciet stelling tegen de Roomse, ook de Doperse leer. Alleen vraag en antwoord 80, dat is bekend, hè, waarin de Roomse missen vervloekte afgoderij genoemd wordt, toch wel wat aanvechtbaar geweest in die dagen. In die dagen al zijn ook nu mensen die er kritiek tegen hebben. Maar ik zeg altijd, deze uitdrukking is terecht. Elke afgoderij is trouwens vervloekt. En dit is nog zeer mild in vergelijking met de Roomse confessie van Trente, die in hetzelfde jaar verscheen, 1563. En die Roomse confessie van Trente, dat is nog nooit door Rome teruggenomen, vervloekt niet de leer, zoals de catechismus doet, maar vervloekt de mensen die zijn huns inziens dwalen. En mensen worden daar vervloekt. En dat is heel wat anders. De catechismus neemt stelling tegen de Roomse leringen over de heilszekerheid, het geloof, de goede werken, de rechtvaardiging, de heiliging. Het is echt een door en door Bijbels document. We kunnen het ook schriftuurlijk bevindelijk noemen, want er is ook overeenkomstig de leer, maar ook overeenkomstig de bevinding, de geloofsbevinding van Gods kinderen. Maar we zouden het hebben over een van de opstellers, in dit geval Ursinus, Zacharias Ursinus. Ja, die twee namen, die hebben op de catechisatie wel geleerd, de opstellers van de catechismus, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. De namen kennen we wel, maar wie was nu deze Ursinus? En u begrijpt het al, het is weer een Latijnse vertaling van zijn oorspronkelijke naam. En zijn oorspronkelijke naam was Beer. En Ursinus betekent dan zoiets als de beerachtige. Ja, sommige geleerden, of de meeste wel, hadden de gewoonte hun naam te latiniseren. Klinkt nogal deftig. En dan gaat het eerst over de familie Beer. Het gezin waarin Zacharias werd geboren woonde in Breslau aan de rivier de Older, in het huidige Polen. Maar in de eeuw dat Ursinus geboren werd, hoorde Breslau tot het Duitse Rijk. Al was daar ook wel een sterke Poolse bevolkingsgroep. Kerkelijk bleef het dan ook bij de Rooms-Katholieke kerkprovincie Polen behoren. Maar er was ook nog wat anders van te zeggen. Het gebied had wel sterke contacten met de naburige streken Thüringen en Saksen. En juist daar was de invloed van Luther's reformatie goed te merken. En zo kwam het dat in 1523, dus dat is nog jaren voor de geboorte van Ursinus, die in 1534 geboren werd, Breslau al als Luther's gezind beschouwd werd. Zoals gezegd werd hij dus op 18 juli 1534 geboren. Hij heeft dan dus geen Rooms-Katholieke achtergrond, maar is dus in een reformatorisch milieu opgegroeid. Het is bekend dat Luther in dat jaar, 1534, de vertaling van het Oude Testament afrondde, waarmee de Duitse Bijbel, Oud- en Nieuw Testament, compleet was. Een Bijbel in de eigen volkstaal. De vader van Zacharias Ursinus, Caspar Beer, was geboren in Oostenrijk. Hij had gewoond in de buurt van Wenen, meen ik, en daar ook gestudeerd in ieder geval. Maar daarna verhuisd naar Breslau. En daar gaf hij les aan kinderen van rijke families. Meester Ursinus werd hij dan ook genoemd. En hij deed ook aan armenzorg. Hij nam deel aan de stedelijke uitdeling onder arme mensen. Wat er precies mee bedoeld wordt, maar men zegt dat deze vader van Ursinus misschien een moeilijk karakter had. Of rare en moeilijke, droevige dingen heeft meegemaakt, dat weet ik niet in ieder geval. Hij voelde zich maar weinig gelukkig. Er is geen hechte band geweest tussen vader en zoon. Zijn moeder was al gestorven in zijn jeugd en zijn vader overleed in 1555. Toen was hij 19 jaar. Maar nog voor zijn 16e verjaardag is Zacharias Ursinus vanuit Breslau naar Wittenberg vertrokken, samen met 4 vrienden uit hetzelfde plaatsje. Hij liet zich daar inschrijven als student aan de universiteit. Dat was dus de universiteit van Luther en van Melanchthon. Luther was in die tijd al overleden en Melanchthon was degene die daar voornamelijk de scepter zwaaide. Luther was dan wel overleden in 1546, maar zijn theologie werd nog steeds aangehangen, ook daar aan de universiteit. Ursinus bewonderde vooral professor Melanchthon. Daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad. Een man die in de voetsporen van Luther wandelde. En een man die een klassicus was, klassieke talen onderwees, maar toch ook vooral later een sterk stempel heeft gedrukt op de ontwikkelingen in de reformatie. En deze Melanchthon wist een rijke vriend over te halen om de studie van die student uit Breslau, Ursinus dus, te betalen. En Zacharias Ursinus is zijn zorgzame leermeester Melanchthon altijd heel erg dankbaar daarvoor geweest. Je moest iemand hebben die het betaalde voor zo'n studie. En ja, dat was in dit geval dus gelukkig een rijke man, een vriend van Melanchthon. Hij bewonderde professor Melanchthon, maar we merken al heel gauw dat Melanchthon ook de student Ursinus bewonderde. Hij was een ijverig student en behaalde prima resultaten. En hoe nauw zij met elkaar optrokken en op elkaar betrokken waren, dat bleek wel in bijvoorbeeld het jaar 1552. Toen brak namelijk in Wittenberg de pest uit en moest de universiteit een poosje gesloten worden. En toen trok hij samen met Melanchthon naar Torgau. Melanchthon en Ursinus samen naar Torgau aan de rivier de Elbe. En na een half jaar keerden ze samen weer terug. Ze gingen ook samen naar Worms voor een godsdienstgesprek. En ja, we hebben de indruk dat Ursinus heel goed kon waarderen dat Melanchthon zich ten opzichte van de Lutheranen zich nogal vrij onafhankelijk opstelde en meer naar de gereformeerde kant neigde, die van Calvijn en Boelinger. En dat heeft Ursinus al gelijk vanaf het begin erg gewaardeerd, want hij neigde ook die kant uit. Later studeerde Ursinus korte perioden aan de gereformeerde academies in Straatsburg. Ook in Basel is hij geweest, in Lausanne en ook in Genève. Via Lyon en Orléans kwam de student in Parijs terecht, waar hij Hebreeuws studeerde. Dus met dit alles had Ursinus een breed geschakeerde theologische opleiding gekregen die hem inzetbaar maakte op veel leerstoelen in Europa. Maar toch keerde hij na zijn studie terug naar Breslau, zijn geboorteplaats, om daar les te geven. Hij stelde al gauw een pamflet op waarin hij de leer van de sacramenten opstelde en verdedigde naar de gereformeerde visie. En dat wekte uiteraard de woede van de Lutheranen op. Het grote verschil tussen de Lutheranen en de Calvinisten ging dus over de leer van de sacramenten, met name die van het heilig avondmaal. Het was een hele zware kwestie in die tijd. Dus de Lutheranen beschuldigden Ursinus ervan dat hij meer gereformeerd dan Luthers was. Breslau was nog steeds Luthers en toen Ursinus terugkeerde na zijn studie was hij gereformeerd. Meer in de lijn van Calvijn. En ja, dat ging wel heel ver, maar ze slagen erin om hem uit Breslau te laten vertrekken. Hij werd een soort weggestuurd, weggejaagd. Ursinus verhuisde naar Zürich en raakte daar bevriend met een Petrus Martyr Vermigli, een Italiaanse gereformeerde theoloog, die zich al in de kringen van Boelinger, ook een rasechte gereformeerde theoloog, ophield. En door de contacten met deze mensen werd het voor Ursinus duidelijk dat hij dat de Bijbelse leer de gereformeerde leer was, dat de gereformeerde leer volkomen op de Bijbel gestoeld was. En met name dus wat de sacramenten betreft. De keurvorst van de Pals, Frederik III, kreeg een tip van iemand vanuit Zürich, dat de toen nog maar 27-jarige Ursinus heel geschikt zou zijn om aan de Universiteit aan Heidelberg professor in de dogmatiek te worden. Hoewel deze stad Heidelberg Duits was, was door de kerkpolitiek van Frederik III de invloed van het Lutheranisme zeer beperkt. Ook deze keurvorst neigde naar de gereformeerde lijn. En deze universiteit kende al meer gereformeerde docenten, allen afkomstig uit Zwitserland. Wel nu, in 1561 kreeg dus Ursinus zijn benoeming aan de Universiteit van Heidelberg. En kort daarvoor was de toen 25-jarige Caspar Olevianus, waarover volgende keer dan een beetje meer, Caspar Olevianus benoemd. Die kwam uit Trier. Deze werd overigens op zijn eigen verzoek al vrij gauw van zijn professoraat ontheven en hij werd stadspredikant te Heidelberg. Ursinus bleef dus lesgever aan de universiteit en Olevianus werd predikant. En zo mocht Ursinus aan de universiteit werken, maar toch wel in nauw contact met zijn vriend en collega Olevianus. Nu, in deze stad werd in de jaren 60 dan van de 16e eeuw een catechismus opgesteld, die tot vandaag toe gekend wordt op een manier die men zonder problemen als zeer belangrijk en waardevol, als existentieel voor de gereformeerde kerk. Dat oude leerboek is een levend bewijs hoe christenen hun geloof en vertrouwen in God stellen. Het was, maar het is nog steeds een troostboek met houvast voor jong en oud. Maar het is als een reformatorisch leerboek natuurlijk ook heel krachtig bestreden. De vraag hoe de Heidelbergse catechismus is ontstaan is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden. De meeste documenten die ons daarover zouden kunnen informeren zijn verdwenen. Er zijn ook heel veel oorlogen geweest en dan verdwenen er nog wel eens wat. Ook officiële documenten van de gemeentebesturen of de universiteiten. Het staat nergens officieel beschreven dat Ursinus en Olevianus de voornaamste opstellers van de Heidelbergse catechismus zijn geweest, maar er is wel een document bewaard van keurvorst Frederik III. En we kunnen opmaken dat veel historici dat deze twee theologen, Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, in 1562 met een ontwerp catechismus voor de dag kwamen en dat ze dat hebben gedaan op uitdrukkelijke wens van de keurvorst. Diens belang was het om het gereformeerde karakter van de reformatie in zijn gebied, de Pals, te versterken. Maar ook de kerk had er veel belang bij. De theologen moesten een wel omschreven leer uitdragen. En de kerkleden moesten een eenvoudig leerboek hebben. En nu had Ursinus in 1562 dus twee catechismi opgesteld. Een grote met 323 vragen, maar dat was voor de geleerde heren, voor de theologen. En een kleine voor de gewone kerkleden. Algemeen neemt men aan dat de Heidelbergse catechismus een soort mix is van de twee leerboeken van Ursinus. Gelet op de inhoud, 129 vragen bij elkaar met antwoorden, kan men zich dat wel goed voorstellen. Naast eenvoudige gedeelten die iedere gelovige vlot kan weergeven, staan er ook pittige en uitgebreide onderdelen in. Denk alleen maar aan de uitvoerige afdelingen over de sacramenten. Hoe ook ontstaan, de catechismus is door zowel de keurvorst, de Heidelbergse Universiteit als de kerk officieel aanvaard als het beste leerboek, als weergave van de Bijbelse boodschap. Een belangrijke bronwijzer naar het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En de aanvaarding gebeurde in een plechtige vergadering op de 19 januari 1563. En die dag houdt men steeds aan als de startdatum van de catechismus. Deze nieuwe catechismus heeft in de beginjaren vooral veel tegenstand opgeroepen. En nog heeft de catechismus veel vijanden. Of staat men er achterloos tegenover en wordt echt niet meer in alle kerken 's middags uit de catechismus gepreekt. Dat geeft te denken. Veel tegenstand in het begin, natuurlijk van Roomse zijde. Want de mis werd aangemerkt als een vervloekte afgoderij. En daar zat dus de keurvorst achter. Die zat daarachter. Dat is wel zo, maar het is ook wel waar. Een vervloekte afgoderij. Dat was tegen het zere Roomse been. De dopersen konden zich heel moeilijk verenigen met de leer van, over Christus en over de kinderdoop. De leer over Christus en de kinderdoop, dat heeft toch met elkaar te maken. Maar ja, ook de Lutheranen lieten weten dat de avondmaalsleer van deze Duitse catechismus niet naar hun zin was. Ze zeiden, is te veel beïnvloed door de Zwitsers, ze bedoelden Genève, Zürich, Calvin, Bullinger. De spanningen met de Lutheranen in Heidelberg werden zo groot dat Luthers volgelingen het warempel in 1577 voor elkaar kregen dat de gereformeerden de stad Heidelberg moesten verlaten. Hoe dat kon gebeuren? Wel nu, Frederik III van de Palts was overleden, de keurvorst was overleden. En hij werd opgevolgd door zijn Lutherse broer Lodewijk, Lodewijk VI van de Palts. En die had een andere godsdienstige koers en dat leidde dus dan zo tot zulke dingen, ontslag van Ursinus. En Ursinus is vanaf die tijd professor geworden aan de gereformeerde theologische school in Neustadt. Hij is dus in Duitsland gebleven, maar in een andere plaats kreeg hij een aanstelling als hoogleraar. Terwijl de godsdienstige bakens in Heidelberg dus voor een tijd werden verzet, en later is het weer veranderd, was de in deze stad geboren catechismus al lang en breed het leerboek van een flink aantal gereformeerde kerken in Europa. Het is heel snel verspreid. En overal werd het met hartelijke liefde ontvangen en er ook uit gepreekt. De Nederlandse vertaling kwam uit handen van Petrus d'Athene. Hij was een Nederlander natuurlijk, maar was gevlucht, geloofsvluchteling was hij. Hij kwam in Duitsland terecht en hij heeft er dus voor gezorgd dat de Heidelbergse catechismus in het Nederlands werd vertaald en deze uitgave werd sinds 1566 in de kerken geleerd. Nou, we zeiden al dat Ursinus tot zijn dood als hoogleraar in de theologie in Neustadt heeft gewerkt. Hij stierf op 6 maart 1583. Hij was nog geen 49 jaar. En zijn werk blijft vruchten dragen tot nu toe. Ik lees met u een stukje, het eerste gedeelte van de catechismus, namelijk zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en het sterven? dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat is het begin van onze catechismus. Het is als een orgel waar alle registers zijn uitgetrokken. Het volle orgel speelt hier en noemt alles. En later, verderop in de catechismus, dan worden de verschillende afzonderlijke registers gehoord van dit wonderlijke, schone orgel. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven. Het tweede gedeelte van zondag 1 gaat in op de vraag in welke weg deel ik in die enige troost, dat enige houvast in leven en sterven. Deze vraag, hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat ge in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. We zullen samen eerst nog bidden om Gods zegen. Ja, uw zegen, Heere, over onze persoonlijke levens, over onze gemeente, maar ook dat wij persoonlijk ook de leer van de catechismus zo duidelijk verwoord, zo schriftuurlijk, zo naar de bevinding ook van alle die u vrezen, dat het ook door ons verstaan mag worden en onze geloofsbelijdenis mag zijn persoonlijk. Op al die vragen die gesteld worden, komen ook antwoorden. En dat die antwoorden ook door uw genade en door het werk van woord en geest onze antwoorden mogen zijn of worden. We danken u, Heere, dat u dat licht hebt gegeven in de harten van deze jonge mensen, Eusinus en Olivianus. En dat het zo wijd verspreid is geweest. In die tijd al was het een bestseller. Want het op de dag van vandaag mag eruit gepreekt worden. Geef dat het vrucht mag dragen. En dat die ene troost in leven en sterven het veler deel zal mogen worden. Ja, ook van ons. Dank voor deze ontmoeting weer op de woensdagavond. Wilt u in ieder onze gedenken, ook in moeilijke omstandigheden, breidt uw koninkrijk uit, ook in deze tijd, Heere, door de kracht van woord en geest, wereldwijd, in de harten van zondige mensen. Vergeef genadig onze zonden en wil ons bidden nog horen, om Jezus wil. Amen.